Laten we samen een stukje lezen uit Filippenzen, hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Wat een verrassing trouwens dat Roel bij ons is. Fijn dat je er bent. Goed, Filippenzen 4 vers 1 tot en met 9. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat al zo vast in de Heere, geliefde. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam, want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens en mijn overige medearbeiders, wier namen staan in het boek des levens. Verblijd u in de Heere te allen tijden. Wederom zal ik zeggen, verblijd u. Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Heere is nabij. Wees in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Voorts, broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig is, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend is, al wat deugd heet en lof verdient, bedenkt dat. Wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, breng dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn. Tot zover deze prachtige woorden van Paulus. Het stukje wat we gelezen hebben begint met het woordje daarom. En als dat woordje daarom staat, dan heeft het natuurlijk altijd te maken met dat wat daarvoor geschreven wordt. Dat staat niet zomaar daarom. En dat woordje daarom heeft alles te maken met hetgeen wat daar staat. In vers 21, waar staat waaruit wij ook de Heer Jezus Christus als verlosser verwachten. We zijn verwachtingsvol. We weten dat de komst van de Heer Jezus nabij is. En daarom schrijft Paulus dit stukje in hoofdstuk 4, vers 1 tot en met 9. Dat staat ook in vers 6, of dat het bij vers 5 hoort, dat weet ik niet precies. In hoofdstuk 4, vers 5, het laatste stukje, of vers 6, het begin, daar staan die vier woordjes, de Heere is nabij. Natuurlijk is dat dan zo dat je ook mag weten, nou, het is net zoals dat er Jezus beloofd heeft, ik ben met je al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Of zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, gij zijt bij mij. Maar in het kader van dit stukje wordt hier heel duidelijk bedoeld dat Paulus zegt, de Heere is nabij, zijn komst is nabij. Zijn wederkomst is heel dichtbij. En broeders en zusters, als wij vandaag kijken naar alles wat er om ons heen gebeurt, dan, kijk, ik heb daar pas nog met iemand een behoorlijk gesprekje over gehad, die midden in de wereld staat, in het zakenleven. En die zei, als je kijkt naar de laatste 50 jaar, dan is de wereld vanaf 1960 tot vandaag totaal veranderd. En die persoon die zei, binnen 10 jaar is de wereld nog meer veranderd dan die 50 jaar die we nu gehad hebben. De kans is heel groot dat u over 10 jaar niet eens meer geld in uw pocket hebt. Maar dat al het betalingsverkeer automatisch elektronisch gaat. De kans is zelfs groot dat we niet eens meer in gewone auto's rijden. Het is, als je de ontwikkelingen ziet en de trendwatchers volgt, dan zal er binnen 10 jaar een heel andere wereld zijn. Zo snel, het gaat steeds sneller. En als we naar de tekenen om ons heen kijken, dan geloof ik zonder meer dat de komst van Jezus heel dichtbij is. En als dit waar is, de Heere is nabij, als het ooit waar zou zijn, dan is het nu het geval. De Heere is nabij. Als Paulus denkt aan de gemeente hier in Filippi, dan gebruikt hij hier daar drie uitdrukkingen. Hij zegt in het eerste vers, hoofdstuk 4, vers 1, dan spreekt hij over, jullie zijn mijn verlangen. Naar wie mijn verlangen uitgaat. Hij heeft deze gemeente zo van harte lief en hij is zo verbonden met deze gemeente. Mijn verlangen. Ten tweede, hij zegt hier, jullie zijn ook mijn blijdschap. Elke keer als ik aan jullie denk, dan word ik er een beetje blij van. Van dat wat God in jullie leven gedaan heeft. En ten derde zegt hij, jullie zijn ook mijn kroon. Drie dingen, jullie zijn mijn verlangen, jullie zijn mijn blijdschap en jullie zijn mijn kroon. Mijn kroon, dat bedoelt Paulus ermee, dat zegt hij ook later in de Timotheusbrief. Daar zegt hij dat ik niet voor niets mijn loopbaan gelopen heb. Hè? Dat zijn leven op aarde ook een doel gehad heeft. En een van die stukjes van dat doel was dat er in Filippi een gemeente ontstaan is. Dat er mensen tot geloof gekomen zijn. En Paulus zegt, dan is mijn loopbaan niet tevergeefs geweest. En als het heeft over mijn kroon, dan heeft hij het over die erekroon, die krans die de Heer hem zal geven aan het einde van zijn loopbaan. Dat was trouwens heel leuk. U weet dat we daar een aantal keren geleden over nagedacht hebben, dat Paulus een christen niet voorstelt met gevouwen handen bij de Bijbel, hè, zoals we die prentjes soms wel eens kennen, maar dat Paulus de christen voorstelt als iemand die in een renbaan aan het lopen is. Hè? Een strijder. Toen zeiden we ook dat Paulus heeft het doel voor ogen. En in het Grieks wordt daar het woordje de scopus gebruikt. Die renbaan waar je omheen moet. Nou, we zijn in Caesarea geweest. Hè? En in Caesarea daar hebben we de renbaan gezien. Hè? Daar hebben we de renbaan gezien. En dan zie je precies, daar heeft die zaal gestaan. Waar de mensen, de atleten en de paarden, het hippodroom. Waar de paardenrennen, races gehouden werden. Waar ze precies omheen moesten. En dat was dan de plek waar je het meest moest betalen om daar te zitten. Want die strijdwagens daar naast elkaar, dat ging er altijd mis. En dan zat je er altijd heel op de eerste rang, om te zien wat er allemaal gebeurde daar. Maar dat noemden ze een scopus. Eromheen, dat doel waar je naar moet rennen of waar je in de gaten moet houden. De wedloop. En dan zegt Paulus hier in dat laatste stukje van het eerste vers, staat al zo vast in de Heere. Er is maar één plek waar we stabiliteit kunnen vinden in ons leven. Eén plek waar je zekerheid vindt in je leven. En dat is nergens anders dan in Christus. Nergens anders vind je echte vastheid in je leven. Want alles fluctueert, alles is tijdelijk, alles verandert. Maar in hem vinden we werkelijke vastheid, stabiliteit in ons leven. En dan noemt Paulus hier twee zusters. Eerst dacht ik van, is het een broeder en een zuster? De meeste bijbelleraren en ook aan de namen blijkt het hier om twee zusters te gaan. Euodia en Syntyche. Euodia en Syntyche, dat zijn vrouwen. En het is heel bijzonder om te zien dat vrouwen in de eerste gemeente toch een hele belangrijke rol vervulden. Welke vrouw stond aan het begin van de eerste kerk in Europa? Lydia. Daar staan we lang niet altijd bij stil, maar de kerk in Europa is begonnen met een vrouw. Lydia, die haar huis openstelde. En hier staat bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 17 vers 4. Handelingen hoofdstuk 17 vers 4. Kort nadat Paulus in Filippi geweest is, is hij doorgereisd naar Thessalonica en Berea. En dan staat er in vers 4 van Handelingen 17. Handelingen 17 vers 4, daar staat, en enige van hen lieten zich overtuigen en sloten zich bij Paulus en Silas. Dat waren ook. Ze waren ook met z'n tweeën in Filippi, hè? Paulus en Silas. Ze sloten zich bij hen aan. En ook een grote menigte Grieken die God vereerde. En tal van voorname vrouwen. Deze vrouwen sloten zich aan bij Paulus en Silas, trokken met hen mede en vormden samen een groep waarin ze het evangelie verkondigden. Hier staat zelfs van deze vrouwen in vers 3, als we weer even teruggaan naar Filippenzen, daar staat, want zij hebben tezamen, Filippenzen 4 vers 3, tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden. Ze hebben meegestreden. En ze hebben meegewerkt om het evangelie bekend te maken. En dan staat er een hele mooie zin, waar best wel wat over te vertellen valt. Want dan staat er in het derde vers van Filippenzen 4, ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, wees haar behulpzaam. En dan vragen we ons altijd af, wie zou nou die trouwe metgezel zijn? Die daar in Filippi aanwezig is, die trouwe metgezel. Mijn trouwe metgezel. Heeft u enig idee wie dat geweest zal zijn? Want hij schrijft deze brief aan de gemeente van Filippi. Wie uit de gemeente van Filippi zou nou die trouwe metgezel geweest zijn van Paulus? Nee, nee. Dat is maar de vraag, ik denk het niet. Metgezel. Nou, dat is moeilijk hoor. Nou, metgezel, dat woordje metgezel, dat wordt ook wel niet alleen een betiteling van iets, maar metgezel zou ook een eigen naam kunnen zijn. Zou ook de naam van iemand kunnen zijn, want in het Grieks wordt hier het woordje syzygos gebruikt. En syzygos, dat is ook de naam die ook wel gebruikt werd voor personen. Kan ook een eigen naam zijn. Maar metgezel, syzygos, betekent letterlijk een jukgenoot. Een jukgenoot. En een jukgenoot, dat betekent, als je nou een jukrunderen hebt, hè, dan waren twee van die jukken die over die twee ruggen van die runderen gelegd werd. En een metgezel, een syzygos, was dus iemand die naast een ander liep, een metgezel. Snapt u een beetje de betekenis van dit woord? Dus Paulus heeft het hier over iemand die met hem, als het ware, onder één juk aan het werk was. Ik denk dat Silas bij Paulus was op het moment dat hij dit schreef. Maar een metgezel is dus iemand die naast iemand aan het werk was. En diezelfde uitdrukking wordt ook gebruikt als Paulus in 1 Korinthe 6 zegt, je moet niet een ongelijk juk vormen met een ander. Want dat werkt niet. Hè? Maar hier spreekt er dus van een metgezel. En dat staat ook zo mooi in dat stukje in vers 3. Want daar zegt hij, want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden, naast Clemens. Ja, Clemens, ja, dat is natuurlijk een bekende naam voor Robert, hè, Clemens. Maar niemand weet wie Clemens is. Het is de enige keer dat de naam daarvoor komt. En hij is in ieder geval iemand die naast Paulus en naast anderen meegestreden heeft in het evangelie. Het is een medestrijder van het eerste uur van de gemeente. Wat zeg je? Epafroditus, ja, is ook iemand die naast Paulus gestreden heeft, zeker. Maar er staat inderdaad in de Bijbel een groep voorname vrouwen, maar ook een groep Grieks sprekende. En ja, er was een hele groep ook om Paulus heen die met hem meestreed. Nee, 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 ja. Ja.
Vervolgens zien we hier van mijn trouwe metgezel, wie is haar?
Ja. Hij schrijft dus aan die metgezel, wees haar, Euodia, of Syntyche, behulpzaam. Ja. Ja. Ja? Zou kunnen. Zou kunnen. Ja. Goed. Waarom noem ik dit nu? Een metgezel, een jukgenoot, kun je alleen zijn als je eensgezind bent. Snapt u? En daarom zegt Paulus hier in de tweede vers, wees eensgezind. Want dan kan de Heer gebruiken. En het is ontzettend belangrijk, als je kijkt naar de eerste gemeente, dan lees je dat ze eensgezind, eenparig, uit één mond, één van ziel, dat komt zo vaak voor, hè, dat woordje één, de Heer diende. En mensen, wat is het ontzettend belangrijk dat we ook als gemeente eensgezind zijn. En dat kan alleen maar door het werk van de Geest van God. En dan staat er dat van deze mensen Paulus kan zeggen, aan het einde van het derde vers, wie er namen staan in het boek des levens. Nou, ik heb daar een tijdje geleden wel eens wat meer over verteld. Wat is dan het boek des levens? Misschien heeft het ook een klein beetje te maken met dat wat er in het vorige hoofdstuk in vers 20 staat. Daar staat, want wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Een andere vertaling, de Duitse vertaling, heeft ons burgerschap is in de hemel ingeschreven. We zijn als het ware in de burgerlijke stand ingeschreven in de hemel. En dat gebeurt bij onze wedergeboorte. Bij onze wedergeboorte, we hebben het daar zondagmorgen over gehad, door onze wedergeboorte krijgen we hemelsleven. Leven van boven. En horen we bij dat rijk wat uit de hemel komt. We zijn hemelburgers. We zijn burgers van een rijk in de hemel. En daar, kijk, u staat waarschijnlijk voor de meeste ingeschreven bij de burgerlijke stand hier in Enschede. Nou, wij staan dan in Losser ingeschreven. We staan allemaal ergens ingeschreven. Maar het belangrijkste is dat we ingeschreven zijn in de hemel. Dat is ons burgerrecht. En dat is ons vaderland. En daar zijn we ingeschreven. En dan vind ik het zo, zo mooi zoals... Ja, misschien is het goed om dat toch nog even een tekst erover nog meer op te slaan. U kunt het vinden in Hebreeën 12. Daar moest ik ineens aan denken toen ik hier over nadacht vanmorgen. Er staat er in Hebreeën 12 zo'nzelfde uitdrukking. Hebreeën 12 vers 22. Dat gaat over de gemeente ten opzichte van de gemeente van Israël in het Oude Testament en nu de gemeente in het Nieuwe Testament, de gemeente van Christus. En dan staat er in vers 22, maar gij zijt genade tot de berg Sion, tot de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en tot 10.000 tallen van engelen en tot een feestelijke en plechtige vergadering van eerstgeborenen die ingeschreven zijn in de hemelen. Zie je het staan? Dus we zijn ingeschreven in de hemel. Ons burgerrecht ligt in de hemel. Nou, dat is heel duidelijk. En dan zegt Paulus hier direct daarna, verblijd u in de Heere te allen tijden. Verblijd u in de Heere. Kent u een tekst in de Bijbel? Nou ga ik het even kijken hoe ver onze Bijbelkennis reikt hoor. Kent u een tekst in de Bijbel waar nog een keer die twee thema's samengevoegd worden? Dat je namen staan in het boek des levens en verblijft u daarin? Nou hoor ik het kraken. Waar die twee dingen met elkaar gecombineerd worden. In de evangelie, ja. Nou, en verder, Jan? Nou, u kunt het vinden onder andere in Lucas 10. In Lucas 10 lees je over de uitzending van de 70. Ze worden door Jezus uitgezonden en er komen de 70 terug en dan zeggen ze, kijk eens wat we allemaal meegemaakt hebben. We hebben duivels uitgedreven en ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen en ik weet niet wat we allemaal meegemaakt hebben. En dan zegt er Jezus in vers 20, hij zet ze eigenlijk met twee voetjes weer op de grond. En dan zegt hij evenwel, verheugt u niet hierover, dat de geesten zich aan u onderwerpen. Zo van, verheug je nou niet zo in je succesverhaal. Maar hij zegt, verheugt u dat uw namen staan opgetekend in de hemelen. Mooi is dat, hè? De grootste blijdschap is niet in de eerste plaats ons succesverhaal, maar de grootste blijdschap is altijd weer, onze namen staan in het boek des levens. We zijn ingeschreven in de hemel. We zijn kinderen van God. En dat is altijd onze diepste blijdschap. En daar zegt Paulus heel duidelijk, verblijd u in de Heere. We kunnen ons lang niet altijd verblijden in de omstandigheden. Echt niet. De omstandigheden zijn soms zo tegen ons. Maar we mogen ons altijd verblijden in de Heer zelf. Als je kijkt naar de omstandigheden van Paulus. Paulus in de gevangenis zat. Wachten op de uitspraak van de zaak die voor zou komen bij de keizer. Ja, en voor Paulus was het, als ik schuldig ben, als ze me schuldig verklaren, dan zal ik gedood worden. Als ze me niet schuldig verklaren, dan mag ik verder. En voor Paulus is het een beetje het even. De omstandigheden van Paulus waren verre van optimaal. En toch zie je dat Paulus zegt, ik verblijd me in de Heer. Ik verblijd me in de Heer. En ja, dat is zo wonderlijk zoals Paulus dat in die omstandigheden ervaren heeft. Ik weet niet of u dat ook wel eens ervaren heeft. Dat je soms in de moeilijkste omstandigheden toch er bovenuit getild wordt. En weet van ja, maar er is bij mij iets wat mij daar bovenuit tilt. Hè? Die blijdschap in de Heer. En weet je, dan kan het niet anders. Want dan staat er in dat vierde vers, of in dat vijfde vers, wederom zal ik zeggen, verblijd u, uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. Ik denk dat die twee dingen bij elkaar horen. Als je je verblijdt, een blij hart is ook meestal vriendelijk. Maar een teleurgesteld iemand is vaak ook een beetje onvriendelijk. Blijdschap en vriendelijkheid horen bij elkaar. Maar waar komt het in wezen vandaan? Nou, je kunt hier die vier dingen heel duidelijk terugvinden. Er staat in Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Maar er staat er ook vriendelijkheid. Dus het is iets wat Gods geest in Paulus' leven doet. En dan zegt hij heel duidelijk dan ook, wees in geen ding bezorgd. Ja, dat is makkelijk gezegd. Dat is makkelijk gezegd. Waarom kon Paulus dat zeggen, wees in geen ding bezorgd? Moeten we dan maar gewoon alles maar laten gaan zoals het gaat? Natuurlijk niet. Natuurlijk heeft God ons verantwoordelijkheid gegeven. Natuurlijk moeten we de dingen doen die we moeten doen. Maar wees in geen ding bezorgd. Weet je wat er tegenover staat? Ik vind het zo duidelijk zoals het hier staat. Hij zegt, wees in geen ding bezorgd, maar, en dan spreekt hij over, bij alles hoort gebed, smeking en dankzegging. Ik denk, broeders en zusters, als gebed, maar ook als smeking, er wordt heel vaak in de Bijbel gesproken, niet zomaar over bidden, maar over smeken, over worstelen. Of zoals David zegt, Heer, ik roep tot u, ik schreeuw het uit. De ernst van het gebed. Niet zomaar van alleen maar Heere zegen deze spijzen, amen. Maar echt dat smeken wat de Jezus en Paulus heel duidelijk kenden. Maar ook die dankzegging. Gebed, smeking, dankzegging. Als die tegenover onze zorgen staan, dan heft het elkaar op. En dan inderdaad wat hier staat, wees in geen ding bezorgd. Dus ik denk als wij een erg bezorgd leven hebben, dan moeten we ons goed afvragen, hoe staat het met ons gebed, onze smeking en met onze dankzegging. En u kent het allemaal wel, wie lof offert eert mij en baant de weg dat ik hem Gods heil doe zien. En hebben we de moed om in moeite, in beproeving te gaan zingen. Zoals Paulus en Silas dat deden midden in de gevangenis. En God bevrijdde hen. Gebed, smeking en dankzegging. En dan komt er iets heel belangrijks waar we dan mee af willen sluiten. Want dan staat er, en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, in vers 7, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Misschien wel goed om even een tekst op te slaan. Het is een tekst die ik wel eens meer geciteerd heb, maar toch wel ontzettend belangrijk is. In Spreuken 4, vers 23. Eigenlijk zou je die tekst moeten kenmerken dat je die altijd terug kunt vinden. In Spreuken 4, vers 23, daar staat: en dan eventjes in ons achterhoofd aan dat vers denken: hij zal uw gedachten behoeden. Nou, het staat in vers 23 van Spreuken 4. Behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Want daaruit zijn de oorsprongen des levens. U weet dat ons hart door ribben beschermd wordt. Het wordt fysiek beschermd, maar geestelijk is het zo ontzettend belangrijk dat ons hart beschermd wordt. Dat ons hart behoed wordt, want ons hart kan zomaar ingenomen worden door andere machten. Door andere belangens. En dan wordt ons hart als het ware van een ander. Het is een heel bekend gezegde, aan wie geven we ons hart? Behoed je hart, want uit je hart zijn de oorsprongen van je leven. Het heeft met onze hartsgesteldheid te maken, of we overmoedig zijn, of ons leven gekenmerkt wordt door angst, of ons leven gekenmerkt wordt door depressiviteit, of ons leven gekenmerkt wordt door, nou ja, dat bepaalt ons leven. Want daar komen de oorsprongen van ons leven vandaan. En dan zegt Paulus hier in dit stukje dat hij ons denken, hij zal onze gedachten behoeden in Christus Jezus. Weet u dat vanuit ons denken wordt ons hele leven vaak bepaald. Je kunt je depressief denken. Dat komt uit je denken voort. Als onze gedachten, als we onze gedachten de vrije loop laten, dan kan er alles met ons leven gebeuren. En hier staat dat wij onze gedachten, dat onze gedachten behoed, beschermd moeten worden. Ik geloof dat ons denken, over een poosje wil ik zeker een keer spreken bij ons in de gemeente over het nieuwe denken. Er staat in Romeinen 12... wordt vernieuwd, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. En ik denk dat het denken van deze tijd beïnvloed wordt door de maatschappij waarin wij leven. De maatschappij waarin wij leven heeft ontzettend veel invloed op het denken van christenen. Nieuw gaan denken is ook anders denken. Anders dan anderen. Nou, en dat denken beïnvloedt onze emoties. Dat denken beïnvloedt onze wil, dat denken beïnvloedt onze hele persoonlijkheid. En daarom staat er ook in dat laatste vers, daar staat, voort broeders, al wat waar, al wat waardig, al wat rechtvaardig, al wat rein, al wat beminnelijk, al wat welluidend, al wat deugd deed en lof verdient, bedenkt dat. Dit is een actieve oproep van denken. Niet zomaar ons denken de vrije loop laten, maar gericht denken. Je gedachten ergens op richten. En dat heeft te maken met wat in de Bijbel staat, dat wij moeten zien op Jezus. Dat wij onze blik, onze gedachten moeten richten op Jezus. Dat is heel belangrijk. En dan staat er, broeders, al wat waar. Is het, ja weet je, soms kun je dingen bedenken die absoluut niet waar zijn. Die bezijden de waarheid zijn. Maar denk aan de dingen die waar zijn. En er is zoveel leugen in de wereld om ons heen. Laat het waar zijn wat je denkt. Laat het ook waardig zijn wat je denkt. En niet onwaardig. Laat het rechtvaardig zijn. Laat het rein zijn. Laat het beminnelijk zijn. Welluidend zijn. Al wat deugd heet. Als je daarover nadenkt. Deugd heeft te maken met wagen. Dingen doen die je misschien zelf nooit zou willen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan David. Die voor Goliath ging staan. Dat is deugd. Dat zijn daden. Denken in deze daden en lof verdient, bedenk dat. En dan zegt Paulus aan het eind, wat u geleerd en overgeleverd is, en dan staat er, wat gij van mij gehoord en gezien hebt. Daarin stelt Paulus zichzelf tot voorbeeld. Ik heb het jullie niet alleen verteld, maar ik heb het jullie ook laten zien in mijn dagelijks leven. Breng dat wat je gehoord hebt ook in praktijk. En daar schort het ons vaak aan, hè, in het negende vers, het laatste stukje. Breng dat in toepassing. We moeten niet alleen horen, maar ook doen. Breng het in toepassing en, wat is Gods antwoord? De God des vredes zal met u zijn. Dan zal Hij ons vervullen met zijn vrede. Nou, ik hoop dat we dat ook in ons persoonlijk leven de komende tijd mogen ervaren. Oké, goed.